luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is Richteren 3, vers 12 tot en met 30. We noemen nu Richteren 3, vers 12 tot en met 30. En we zingen psalm 78, vers 1 en 4. Psalm 89, vers 13 en 14. Psalm 85, vers 3. En psalm 145, vers 6 en 7. We noemen nogmaals de schriftlezing Richteren 3, vers 12 tot en met 30. En we zingen psalm 78, vers 1 en 4. Psalm 89, vers 13 en 14. Psalm 85, vers 3. En psalm 145, vers 6 en 7. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren, Heren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit, maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij deze eredienst samen voort met elkaar te zingen van psalm 78 en daarvan het eerste en het vierde vers. 78, het eerste vers, neem o mijn volk, neem mijn leer ter oren en ook het vierde, opdat ze op God hun hopen stellen zouden wat er verder volgt in het eerste en het vierde vers van psalm 78. gemeente, de lezing uit het heilige en onfeilbare woord des Heren vindt u in dit morgenuur opgetekend in het Oude Testament, in het boek der Richteren en daarvan het derde hoofdstuk, de versen 12 tot en met 30. Richteren 3, vers 12 tot en met 30, daar stellen wij ons vooraf onder de tucht en de belofte van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den sabbat en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Maar de kinderen Israëls voeren voort te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Toen sterkte de Heere Eglon, den koning der Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden wat kwaad was in de ogen des Heren. En hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons en de Amalekieten, en hij toog heen en sloeg Israël, en ze namen de palmstad in bezit. En de kinderen Israëls dienden Eglon, koning der Moabieten, 18 jaren. Toen riepen de kinderen Israëls tot den Heere. En de Heere verwekte hun een verlosser, Ehud, den zoon van Gera, den zoon van Jemini, een man die links was. En de kinderen Israëls zonden door zijn hand een geschenk aan Eglon, den koning der Moabieten. En Ehud maakte zich een zwaard dat 2 scherpten had, welks lengte was een el. En hij gordde dat onder zijn klederen aan zijn rechterheup. En hij bracht aan Eglon, den koning der Moabieten, een geschenk. Eglon nu was een zeer vet man. En het geschiedde, als hij geëindigd had het geschenk te leveren, zo geleidde hij het volk dat het schenk gedragen, die het geschenk gedragen hadden. Maar hij zelf keerde weder van de gesneden beelden die bij Gilgal waren en zeide: Ik heb een heimelijke zaak aan u, o koning. De welke zeide: Zwijg. En allen die om hem stonden, gingen van hem uit. En Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal die hij voor zich had. Alleen, zo zeide Ehud: Ik heb Gods woord aan u. Toen stond hij op van den stoel. Eiut dan reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup en stak het in zijn buik, dat ook het hecht achter het lemmer inging en het vet om het lemmer toesloot, want hij trok het zwaard niet uit zijn buik en de drek uitging. Toen ging Eiut uit naar de voorzaal en sloot de deuren der opperzaal voor zich toe en deed ze in het slot. En als hij uitgegaan was, zo kwamen zijn knechten en zagen toe en zie, de deuren der opperzaal waren in het slot gedaan. Zo zeiden zij, zeker, hij bedekt zijn voeten in de verkoelkamer. Als zij nu tot schamens toe gewijd hadden, zie, zo opende hij de deuren der opperzaal niet. Toen namen zij den sleutel en deden open en zie, hun liederheer lag ter aarde dood. En Eiut ontkwam, terwijl zij vertoefden, want hij ging voorbij de gesneden beelden en ontkwam naar Zeerat. En het geschiedde, als hij aankwam, zo blies hij met een bazuin op het gebergte van Efraïm, en de kinderen Israëls togen met hem af van het gebergte en hij zelf voor hun aangezicht heen. En hij zeide tot hen, volg mij na, want de Heere heeft uw vijanden, de Moabieten, in uw liederhand gegeven. En zij togen af hem na en namen de veren van de Jordaan in naar Moab en lieten niemand overgaan. En zij sloegen de Moabieten te dien tijde, omtrent 10.000 man, alle vette en alle strijdbare mannen, dat er niet één man ontkwam. Alzo werd Moab te dien dagen onder Israëls hand ten onder gebracht. En het land was stil 80 jaren.
Wie laat ons des Heeren aangezicht trachten te zoeken in de dienst der gebeden. Heere, trouw en eeuwig opperwezen. Gij zijt het die ons nog hebt gegeven, voor zover wij dat kunnen zien, de gezondheid om hier te zijn. Maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend. Al vinden wij dat vaak. Anderen zijn met ons verbonden, die zijn ziek thuis. Wilt u zo ook daar gedenken en uw zegen in die huiskamers niet komen te onthouden? Gedenk de ernstig zieken. Soms jonge mensen, of wat in onze optiek jong heet. Maar die kampen met vreselijke berichten. En niet weten uit te gaan, niet weten door te komen. Gedenk de ouden vandaag. De eenzamen, de beproefden en verdrukten. Het is weer zondag. En hoeveel gaan dan niet naar de macht der gewoonte op naar uw huis? En dat is goed. Het is in dat verband nog een zegen dat er een gewoonte mag zijn. Maar o, als die dodelijke gewoonte niets meer is dan dat. Dan zal het voorrecht wat u ons in deze naar het einde toesnellende wereld nog geeft, eenmaal tegen ons getuigen. En dat dat van ons dit morgen, als u het geeft, ook dit middaguur niet hoeft te zijn. Gij hebt ons nog in veiligheid aan deze plaats gebracht. Kinderen, jonge mensen, mensen van middelbare leeftijd en ouderen, weduwen en weduwnaren, wezen, halfwezen, ouders met wonden in hun hart waar ze hun kinderen soms niet meer kunnen bereiken, of andersom, kinderen die ouders niet meer kunnen bereiken. Om welke reden dan ook. Mensen, kinderen die in gebroken relaties voortleven. anders begaafden. Allen die voor hen hebben zorg te dragen. Sommigen wilden hier niet zijn, maar moesten. Anderen wilden hier zijn, maar konden niet vanwege hun werk, wellicht in de zorg of wat dan ook. Wij trachten, Heere, voor uw aangezicht te naderen, maar wat hebben wij te zeggen? Als wij naar ons leven kijken van de afgelopen week, moeten we toch belijden, Heere, den wereld gelijkvormig. En is het niet in uitwendige zin dan wel in inwendige zin? Maar wie weet het, bij u vandaan. Wij kunnen heel veel zeggen met ons verstand, maar u ziet ons hart aan. En dan wilt u nog deze dag uw woord doen uitgaan. Maar het is zoals de profeet het uitdrukt, wee mij. Daar wij mensenkind zijn van onreine lippen. Het volk een onrein hart. En dan is het uw grote goedheid en trouw nog dat wij nog een dienst uit uw hand mogen ontvangen. Want als u naar recht handelt, dan was er niet één meer. Hier. Niet op de preekstoel, niet eronder. Niet op de kostersbank, niet op de orgelbank en niet in de kerkbank. Niet aan de kerktelefoon of anderszins. Maar wij smeken u, Heere, geef ons de rechte dank nog in het hart dat we hier nog mogen zijn. Dat is wel een teken dat u met ons nog geen eind neemt. Al hebben wij in het paradijs met u een einde genomen om nooit weer terug te keren. Heere, gedenk ons dan. Denk de Raad der Kerk en al het werk dat ze mag verrichten. Denk de gemeente en al het werk dat ook gemeenteleden verrichten. Maar Heer, het is het deel uw erven. Wil Gij erover waken en ook als binnen afzienbare tijd zijn eigenheid er een leraar krijgen. Geef hem een goede ingang en zegen. Onder dit volk. Wij brengen, Heere, de dank bij u voor de kleine Lauren Jansen die nog weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U weet de zorgen, u weet ook de dankbaarheid, maar wil zelf het kinderleven in uw hand nog sparen en dragen. Maar boven alles. Bekeer tot u, de levende God. Want de eis van bekering en geloof geldt niet alleen de ouderen die tot hun verstand zijn gekomen, maar geldt ook de kinderen als we die mogen hebben. De kinderen der gemeente. Heere, bekeer Gij de kinderen. Want ze hebben zo menigmaal aan ons als ouderen een slecht voorbeeld. Heer, als hier nog leesbare brieven van u zijn, en die zijn er. Wilt u dan uw eigen volk sterkte en kracht te geven? Door uw woord en geest. Dank u dat u Marieke Bom weer in veiligheid hebt doen terugkeren samen met Herma Dekker uit Hollandse Veld. Een arbeid verricht in Malawi. En ze zijn weer thuis. Dat klinkt zo eenvoudig. Maar u hebt ze bewaard op die grote gevaarvolle reis in dat land. Waar toch zo'n totaal andere cultuur is dan in Nederland. Wil het werk in Malawi nog zegenen. En wil ook deze jonge vrouw uw zegen verlenen in het werk dat u hen hier in Nederland op hun schouders legt, dat ze dat ook in getrouwheid mogen verrichten. En dat gij ook boven alles in hun beide zielen wilt werken. Of versterken wat u werkt, want Heer, u kent de harten. En wij kunnen wel eens naar onszelf kijken, als we dat al doen. Maar wij praten onszelf zo gauw wat aan. En we hopen dat een ander het gelooft. Maar als u het werkt door uw wonderlijke werking, uw geestes. Als u ons ontgrondt van al het onze. En u zichzelf openbaart, o Christus der Schriften. En dat ware geloof in onze zielen werkt. Tot de verzoening met u, o God, door uw Heilige Geest. O, dan valt daar een last van ons af. Dan hebben wij geen goedkeuring of afkeuring van mensen meer nodig. O, wij smeken u. Ga met uw hartvernieuwend werk nog door. Ook in dit deel van uw wijngaard. Gedenk alle die zorgen hebben. Vanwege de ziekte van ouders. Als je ze ziet lijden, Heere, dan weten wij niet te zeggen. Nog te bidden. U zegt het, hij bidt zonder ophouden. Maar wij bidden als het ons uitkomt. Dus we staan ook schuldig aan dat gebod. Maar Heere, we smeken u voor de eenzame nood en ellende die geleden wordt ook bij de jonge mensen. Wat soms in hun hart heeft postgevat, waar ze nauwelijks over kunnen spreken. Ach Heere, gedenk de jongelui. Wees met hen die door rouw geteisterd zijn. Of die de toekomst niet meer inzien. Psychisch belast. Geen uitweg weet. Heere, zoekt u ons allemaal op. En laat niemand van ons aan zijn lot over. Breek onze onwil. Breek onze onverschilligheid. En maak ons nieuw in Christus alleen. Dan worden wij voor onze waarneming niet een betere mens. Zeker niet. Maar dan zijn wij alleen nieuw in u, o Heere Jezus. Gedenk voort. De kerk waarvan we deel mogen uitmaken. Alle die aan haar hebben leiding te geven. Gedenk voort ons land en ons volk. Onze overheid en ons vorstenhuis. Alles lijkt te schuiven om onze tijd. Kerk en wereld. Maar uw woord blijft vast en onverbroken. Al wisselen 's werelds tonelen. Gedenk het werk van zending en van evangelisatie. Hier in Nederland. Want Nederland is zendingsterrein. Maar ook in het buitenland. Over het rond der aarde, daar waar uw woord uitgaat, gedenk al uw gaarne getrouwe knechten, die gij zelf geroepen, gezond en gezalfd hebt. Opdat zij zouden spreken overeenkomstig de zin en mening uw heiligen geestes. Breid uw koninkrijk uit. De vraag is niet of wij het zien, al is het het verlangen van het hart, maar of het voor u recht is. En daar staat u zelf voor in. Wat een wonderlijk God zijt gij. Die ondanks onze puinhoop. Voortgaat. Met uw kerkvergaderend werk. Bewaar ons ook dit morgenuur dicht bij uw woord. Weer de duivel uit ons midden. Zet een wacht voor onze mond. Voor ons hart. Voor ons oor, voor onze hand en voor onze voet. Bekeer wie onbekeerd is en zorg gij zelf voor de eer van uw naam. Want als dat van ons moet afhangen, dan is het er nooit. Hoor ons zo. Ja, Heere, verhoor ons nog. En schenk ons uw onmisbare zegen. Om Jezus wil alleen. Het vrije verkiezende genade. Uw nooit genoeg geprezen naam. Tot lof en eer. Amen. Ter inleiding op de preek zingen wij van Psalm 89, het 13e en het 14e vers. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlers staat. En ook het 14e. Dan zal ik hen die dwaas en wrevelig overtreden bezoeken, met de roe en bittere tegenheen. 13 en 14 van Psalm 89. En ondertussen wordt er tweemaal gecollecteerd. gemeente, met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des geestes. Overdenken wij het tekstwoord dat u vindt opgetekend in Richteren 3, het 20e vers. En wel de slot, of bijna de slotwoorden. Ik heb Gods woord aan u. Dat zijn de woorden van Ehud, de rechter, aan Eglon, de koning der Moabieten. We schrijven als thema boven de prediking: God spreekt tot u. Drie gedachten: Christus draagt, namelijk het woord. Christus vervult het woord en Christus verlost door zijn woord. In de eerste plaats: Christus draagt. Gemeente Richteren 3. Het is eigenlijk wel zo onbekend voor mij en u, dat we eerst eens naar die situatie moeten kijken wat daar eigenlijk aan de hand is. Israël staat het huilen nader dan het lachen. En ik zeg dat bewust zo omdat het eigenlijk wel lijkt of dat de Bijbeltekst, ook als je dat in het Hebreeuws leest, lijkt het wel of dat de Heilige Schrift spot met Eglon, die het volk des Heren tegenstaat. Het is een ontzettende, droevige en uitzichtloze situatie. Het volk roept, schreeuwt. Je kunt ze eigenlijk vergelijken met de zeelieden aan boord van dat schip waar ook Jona vertoeft. Als ze Jona overboord gooien, dan schreeuwen ze in doodsnood. Zo krachtig. Richteren 3 tekent wel de tijd van toen en het is misschien wel actueler dan u en ik willen geloven of denken. De maatschappij ontwikkelt zich mondiaal, dat betekent over het geheel van de wereld. Nationaal, dat betekent over het geheel van het land. Provinciaal, plaatselijk en persoonlijk. Grote verschuivingen en veranderingen in de economie met opkomst van nieuwe grootmachten. Drammerige vernieuwingen in cultuur, geloof en kerk. En er lijkt maar geen antwoord te kunnen zijn op de moderne wereld. Groeiende onzekerheid. En het einde van het Richterenboek is: en een iegelijk deed wat goed was in zijn eigen ogen. Het heeft iets. En dat is toch wel actueel. Alles wat zich voordoet heeft iets van een voortdurende herfst. Bladeren die vallen en nooit weer terugkomen. Nu komt een blad nog terug. Maar hoeveel dingen gaan ook in onze tijd voorbij en komen nooit meer terug. Moet je dan het oude verheerlijken, zeg ik niet. Maar wat voorbij is, is meestentijds wel geweest. En dan, in zo'n situatie, verwekt de Heere een rechter. Een rechter in het Hebreeuws. Wat is een rechter? Laten we bij het begin beginnen. Een mensenkind, en kun je van alles op afdingen. Maar een rechter is een mensenkind die recht moet maken of recht maakt wat krom is. Wat is een rechter? Iemand die het recht niet in eigen hand neemt, maar het in Gods handen legt en laat. Ik zeg het bewust zo, want u hebt dat allemaal wel gelezen met mij. Er is in Richteren 3 iets aan de hand met Ehuds hand. Ik In het voorafgaande deel worden we daar al op attent gemaakt. Eerst ziet u de bescheiden geschiedenis van de richter Otniel. God geeft de koning van Aram in Otniels hand. En zo krijgt Israël de overhand. Het woord hand is dus een belangrijk woord om op te letten in ons tekstverband. De Bijbel vertelt ons vervolgens dat Ehud afkomstig is uit de stam van Jemini. En dat is een andere naam voor Benjamin. En dat is meer dan een feit alleen, want Benjamin, dat betekent zoon van mijn rechterhand. Merkwaardig. Heb je iemand uit de stam van de rechterhand, van Benjamin? En Ehud is linkshandig. In zekere zin is dat zijn zwakte. Want als u het kanttekenaar leest, dan, en u zou dat opzoeken in het Hebreeuws. Niet dat de kanttekening in het Hebreeuws staat, maar in de Bijbeltekst, dan ziet u dat gewoon staan. Zijn rechterhand was verkrampt. Hij was als het ware fysiek gehandicapt. Zwak. En dat is een belangrijk leidmotief in de hele Heilige Schrift. Dat tekent ook de kern van deze geschiedenis, het eenzijdige werk des Heren, wat door de hele Bijbel terugkeert. In mijn zwakheid, zegt Paulus, zal ik roemen. Ja, in de genade, want mijn genade is u genoeg, Paulus. In het Oude Testament leest u van een David, toch? Ook zo'n man die u en ik niet gekozen zouden hebben. De minst geschikte, ook in het aangezicht van zijn broers. Toch wordt hij de koning van Israël. Wie wij ook zijn, maar wie zijn of haar ellende krijgt in te leven. En gerechtvaardigd wordt door God in Christus. Die krijgt zichzelf te zien. Zoals Christus zich openbaarde in zijn geboorte in Bethlehem. Hij had geen gedaante, nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. En verder kom je niet. Als wij verder zijn dan dat, moeten we ons afvragen of het recht ligt of dat we op onze plaats zijn. Als Christus zich openbaart achter het heilig recht des Heren vandaan ter verzoening met God door zijn geest, dan blijf ik chronisch links. Onbekwaam. Tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Wel, met die linkse hand moet hij het zwaard aan zijn rechterheup hangen. Een mantel eroverheen en bij de eerste controle is er dan niks te zien. En u moet zien, door Richter en drie lopen als het ware twee lijnen. Aan de ene zijde ziet u de lijn van de wereld. En aan de andere zijde ziet u de lijn van het verbond dat de Heer heeft opgericht met zijn volk Israël. En die lijnen lopen door tot op de dag van vandaag. Het bondsvolk van de oude dag wordt door de Heer apart behandeld. Onderscheiden van dat volk geldt, de Heere gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Dat geldt in de afgeleide zin van zijn volk dat met hem verzoend is in Christus. In de algemene zin ligt de wereld van de richterentijd, maar ook onze wereld, onder het oordeel. Had de Heere niet aan Israël het bevel gegeven om alle afgoden van Kanaan uit te roeien? En de Kanaanieten. Maar het ganse Israël is een kind des doods naar het rechtvaardig oordeel Gods. Het bondsvolk van de oude dag. Je zou kunnen zeggen, kerkmensen, door de Heere apart gezet van de wereld. Maar even een vraag tussendoor. Als de wereld op ons let, om u heen, ziet ze dan nog verschil? Ik vraag niet of je een beter mens bent, maar of de wereld nog verschil ziet, of dat u net zo leeft als de wereld om u heen. Ja. Wij leven in onderscheid van de wereld onder de beloften van Gods genade. Dat is allemaal gevleugelde taal, dat weet ik. Maar dat leven onder de beloften des Heren, dat betekent nog niet zonder meer de garantie voor uw zaligheid, of gij nu gedoopt zijt of niet. Het is wel een bijzonder voorrecht. En ook een zich voegen naar de inzettingen Gods, als gij gedoopt zijt. Maar dat oude bondsvolk is in deze geschiedenis voor ons, of dat moet voor ons zijn, een baken in zee. Want al leeft gij op het erf des verbond, en al zijt gij gedoopt, maar ook als gij het niet zijt en geleefd toch op dat erf der kerk. De meesten zijn om hun ongeloof omgekomen. Niet dankzij de belofte, maar ondanks de belofte. Nooit kunnen ze God de schuld geven, als zou hij zijn beloften aan hen niet hebben willen toepassen. Ze gingen verloren om eigen schuld. Zo zal het ook ons vergaan, geliefden, gedoopt of niet. Wanneer wij moedwillig blijven buiten de zaken, de rijke zaken, die het verbond der genade dat God sloot met zijn Zoon, is dat eigen schuld. Anderzijds is het enkel vrije, soevereine genade, verkiezende genade, wanneer het de Heere behaagt zijn Zoon in ons te openbaren en zijn beloften in hem, in Christus alleen, ja en amen blijken te zijn. En wanneer u dat zo krijgt te verstaan, hè, dan is alle roem in een mensenkind uitgesloten. En dan ziet u hoe actueel dit boek is. Maar de kinderen Israëls voeren voort om te doen dat kwaad was in de ogen des Heeren. Moet dat van ons gelden, geliefde? Wat een droef refrein. Maar dat tekent ook de geschiedenis van de kerk des Heeren met een hoofdletter. Zijn kinderen. Telkens opnieuw voor te doen wat kwaad is in de ogen des Heeren. Hoe moet u dat dan zien? Wel, dan verlaat Israël in ons tekstverband God en zijn gebod. Dan treedt zij uit haar isolement. En als dat onze gang is, geliefden, dan gaan wij de goden van de wereld om ons heen na. Dan gaan we de goden van de heidenen dienen, de ware God ten hoon. En als wij ontheiligen wat de Heer heeft voorgeschreven, dan moeten wij zeker voor zijn straffen beven. Wie de wereld dient, dat geldt mij en u. Al doet gij het in een vroom en een religieus gewaad, dat vindt de duivel best. Maar als gij de wereld dient, komt gij in de handen des Heeren? Nee. Komt gij in de handen der wereld terecht? Want toen sterkte de Heere Eglon, koning der Moabieten, tegen Israël, omdat zij deden wat kwaad was in de ogen des Heeren. En hij vergaderde tot zich de kinderen Ammons en Amalekieten en toog heen en sloeg Israël en namen de palmstad in bezit. En de kinderen Israëls dienden Eglon, de koning der Moabieten, 18 jaar. Waar de wereld de kerk binnentreedt, uw persoonlijke levens, genade kennend of niet, zal de wereld over u heersen. Verkiezing is, als de macht der wereld gebroken is en de wereld alsnog niet het laatste woord heeft, maar God zijn eigen werk in stand houdt. Wie blind is, alleen wie blind is, geliefde, ziet dat niet. Daarom denkt dat gij ziet, zegt de Heer Jezus tegen die Farizeeën, die ex-blind geborenen uitwerpen. Daarom dat gij denkt dat gij ziet. Daarom blijft gij in deze uw blindheid. Maar de kerk van Christus die ogen heeft gekregen om te zien. En als ze op hun plaats mogen zijn en mogen kijken, dan moeten ze dit tot hun droefheid waarnemen.
En werd de klacht van Gods kerk ook onder ons meer serieus genomen en meer vernomen. Dan zou er nog verwachting zijn voor de kerk in deze donkere tijd. Wat we in het algemeen kunnen zeggen, komt ook in het persoonlijk leven van Gods kerk voor. Na dagen van nabij leven met de Heer kan voor onze waarneming wel alles wijken. Dat de Heer wijkt met zijn gunst. Maar daar zitten we er zelf tussen. Hoe is het met u gesteld, geliefden? Er is in uw leven maar voor één ding plaats, hè? Of voor God en zijn gebod. Of de wereld en de afgod. En soms, heel vaak hebben ze na ontvangen genade, hebben wereld en afgod opnieuw de overhand. Vreselijk. En voor die tijd weet je eigenlijk het verschil niet. Als de Heer na ontvangen genade zijn aangezicht verbergt, kom je opnieuw in de greep van de wereld terecht. Dan lijkt het wel of dat je nooit meer uit die ellendige toestand verlost wordt. Maar Gods kinderen worden door Gods geest geleid en bevrijd. Ook in deze goddeloze tijd. En leren de dingen verstaan. Al is het in het begin zoals God ze ziet. Maar meestentijds nemen wij onszelf na ontvangen genade waar, dat we zo hard zijn als een steen. En dan kun je jezelf echt niet breken, hoor. Dat is voor het eerst zo, maar ook bij vernieuwing. Je kunt jezelf ook niet in de schuld brengen. En hoe vromer de mensheid, want denk erom dat de wereld ook vroom onze levens binnen kan komen. Hoe vromer de mensheid om de kerk van Christus zich voordoet. Hoe harder en ongelukkiger die kerk zich weet, want zij kunnen nimmer vroom worden zoals God het van hun eist. Augustinus heeft het reeds gezegd, hè? Hij zegt, als de duivel mensen bekeert, zegt Augustinus, bekeert de duivel ze veel mooier dan God. Dan is de kerk van Christus dikwijls jaloers op hoe de wereld zich nog kan bekeren en het hun nooit zal vergaan. Eén ding daartegenover. Als het schuldenaar worden van onze kant moet komen, geliefde, komt het nooit, hoor. Maar daartegenover krijgt Gods kerk de langmoedigheid en het geduld des Heren te bewonderen. Heren, wat bent u langmoedig? Groot van goede tierenheid dat u mij nog draagt en verdraagt. 18 jaar. Verdraagt de Heren. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en de Heere verwekte hun een verlosser. Ehud, de zoon van Gera, de zoon van Jemini, een man die links was. De Heer is traag tot toorn, maar snel ras om te horen, want de Heere hoort. Ehud, een linkse man, we zouden zeggen een ongelukkige man. Een man waarvan u en ik voor het oog niet eens een verwachting hebben. Hij kan zijn rechterhand niet gebruiken. Hangt langs zijn lichaam. Verkrampt. Gebonden, zegt het Hebreeuws. En nu deze man verkiest de Heer in zijn goedgunstigheid om wat zijn woord te dragen. Straks uit te dragen aan Eglon, de koning der Moabieten. Dat is een bijzondere gemeente, geliefde. Eglon. We zeggen wel eens, als er weinig mensen in de kerk zijn, maar we moesten er maar nooit wat van zeggen, zei dominee Dorsman dan, want dominee Dorsman overtrof ons altijd. Want dan zei hij, die had een keer gepreekt in kamp voor 6 mensen. 2,5 uur. Maar Ehud krijgt het woord Gods uit te dragen voor 1 man. Eglon, de koning der Moabieten. er Israëlieten beginnen te roepen, verwekt God een man. Maar die is ongeschikt per definitie in het godsdienstig oog. Hij kan niet eens vechten. Hij is lam aan één hand. Maar God gebruikt juist zulke mensen die er bij ons niet bij horen, opdat geen vlees zou roemen voor hem. Mensenkinderen onbekwaam in zichzelf en ongeschikt in ons oog. Nochtans vol des Heiligen Geestes die Gods woord krijgen uit te dragen. Waardoor de kerk uit haar vervallen staat zou worden opgericht. Ehuds gevraagd zou je zeggen. Jawel, je hoor je wel, dat zeggen wij. Maar als Ehud komt, geliefden, begeren wij Ehud niet hoor. Wij zijn op het ogenblik zo dat we zeggen, dat is toch wel een hele aanmatigende man. Moet je horen wat hij zegt, ik heb een woord Gods aan u. Toch wel erg aanmatigend, Ehud. Wat denkt u wel? Wat verbeeldt die man zich? Kan niet eens vechten, is links. Meent het is dat de Heere redenen neemt uit zichzelf om te verlossen. Anders werd er niemand verlost. Dat oude bond valt niet. En Gods kerk evenmin. 18 jaar heeft God het volk in wederspannigheid verdragen. Maar dan keert hij zeker wel op hun noodgeschrei. Maar niet omwille van hun noodgeschrei. Hij keert eenzijdig koninklijk weder. Mijn zonde maakte ik u bekend. En mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heer. En gij vergaaft de overtredingen mijner zonde. De ongerechtigheid mijner zonde. De Heer geeft verlossing. En de ziel door zijn verlosser, maar Christus. Daarom kunt u ook nooit zeggen, Ehud dit of Ehud dat, nee. Ehud was links. Maar als God zijn kerk verlost, verlost hij zijn kerk door de rechterhand des Vaders. Christus. En wij hebben hem niet geacht. En als u denkt dat u het wel doet, hebt u de Bijbel tegen. Maar bij God is Christus uitverkoren en dierbaar. Christus is de drager van het goddelijk woord bij uitnemendheid. Het vlees geworden woord. Het heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid van als des enige geborene. Als van de Vader vol van genade en waarheid. En hebt gij voor deze verlosser. Heeft de rechterhand Gods met die ruisende kuil opgehaald, geliefd, en u gevestigd. Uw voetstappen vastgesteld op de rots, op zichzelf alleen. Dan komt u in het wonder alleen terecht. Wonder vanwege het feit dat God met zo'n linkshandig kind zich nog bemoeien wil door zijn rechterhand. Wie in deze verwondering krachtens verkiezende genade deelt, ontvangt voor het eerst op bij vernieuwing in het hart. Wat? Leven. Want Christus vervult de kerk met zichzelf. Kijk, als je deze geschiedenis ziet vanwege eigen schuld, is Israël 18 jaar lang schatplichtig aan Eglon. En hoe u het ook wendt of keert, maar u zult weten, geliefden, en ik, dat wij niet goedkoop zondigen. En zeker niet na ontvangen genade. Een jaarlijks vernederende gang. In plaats van dat die heidenen Israël dienden, diende Israël de heiden. Wie de wereld toevalt, zal ook met al zijn goederen de wereld moeten betalen. Dan laat Satan u tol betalen om zijn rijk daarin stand te houden. En dan moet je al bij nog zo kerkelijk, word je ook nog door de Satan ingeschakeld om het werk God zoveel mogelijk als je kunt afbreuk te doen. Wee onze. Als dat onze keuze blijkt te zijn voor Gods aangezicht. Want het kan wezen dat iemand u, iedereen van de mensen u zalig prijst, maar dat God anders oordeelt. God dient ons met zoveel gaven, opdat wij hem zouden dienen. Dat is de eis. En dat volmaakt. En al hebt ge het niet, smeek dan dat Christus het is in uw plaats. Want daartoe zijn gekomen en zeer gewillig. Na 18 jaar moet Israël opnieuw dat geschenk brengen. En Ehud staat aan het hoofd van dat gezantschap. Hij maakt zich een zwaard dat twee scherpte heeft. Het lengte van ongeveer een halve meter. Een L. En dan brengt hij de koning der Moabieten Eglon dat geschenk. Eglon is zeer vet. Iemand die van de buik zijn god maakt. Kunnen de jongelui zelfs begrijpen, de kinderen ook. Eglon. Man is onvoorstelbaar dik. Corpulent, net gezegd. Stevig. Vol van gewicht. Een dikdoener. En zijn naam is eigenlijk een spot. Dat betekent stiertje. Of kalfje. Als je de Hebreeuwse tekst eigen tijd zou noemen, dat is misschien wel te Amerikaan, maar ik doe het toch. Het is eigenlijk een ballon en je de inprikt is hij lek. Dat is Eglon. Zo beziet God alle vijanden van Christus en zijn gemeente. Is alles wind waar zich het hart mee streelt. En na de betaling van het geschenk aan Eglon brengt Ehud die deputatie voorbij Gilgal. En je moet bedenken, daar lagen die 12 gedenkstenen. Maar ondertussen waren die gedenkstenen vervangen door gesneden beelden. En zodra Ehud die gesneden beelden ziet, als hij terugkeert. En er door de geest Gods indachtig gemaakt wordt wat daar ooit lag, namelijk de gedenkstenen bij Gilgal. Voor de drager van dat woord God zijn die afgodsbeelden een ergernis. Die vervullen hem met heilige toorn. En Ehud toont in zijn gang de oorspronkelijke betekenis van die stenen. Intocht in het beloofde land en doen wat God eist. De Heere die hen heeft binnengeleid en ik keert met versnelde tred alleen terug naar Eglon. Die zich vanwege de hitte wellicht in die koele opperzaal bevindt. En als Ehud bij hem komt zegt hij, ik heb een heimelijke zaak tot u, o koning. En de koning begrijpt hieruit dat Ehud hem alleen wil spreken en legt Ehud het zwijgen op. Stuurt daarna zijn onderdanen weg. En dan treedt Ehud naderbij en hij zegt, ik heb een woord Gods aan u. En terstond gaat Eglon staan. En op grond van het Hebreeuws kunnen we dat niet positief uitleggen. Hij verheft zich. Maar om neer te vallen. Machtigen heeft hij van de troon gestort. Zingt Maria later. Eglon staat op. Daar stond hij al. Maar zelfs fysiek tegen God. Hij kent God niet en hij buigt daarom ook niet voor Gods woord. Eglon en zijn nageslacht staat op tegen God. Tegen zijn woord en ook tegen de drager van dat woord. En wanneer Eglon staat, trekt Ehud met zijn linkerhand het zwaard van zijn rechterheup en steekt het in Eglons maag. Zo ver dat het handvat erin doordringt. Doorboort de ingewanden. En het is heel mensonwaardig wat u hier leest. Hè? Gaat zo ver dat hij als een dwaas dood ter aarde nederstort en zijn drek ging achter van hem uit. Daar ligt die vijand van God, van zijn drager, van zijn woord en van zijn volk. Is een schande in zijn vuil. En zoals dat zwaard van Ehud door die koning heen gaat, zo gaat ook Ehud weer weg. in stilte. U moet altijd bedenken dat het woord Gods, dat is in het Hebreeuws davar. U kent misschien wel uit andere omgevingen het woord dabar. Nou, dat is het Hebreeuws. Maar dat betekent woord en daad. Dat is bij ons gescheiden, krachtens de zondeval. Verschrikkelijk, ontzettend. Maar als God in Christus onze ziel redt, dan zal zich het woord met onze daden paren. Eer het had een woord Gods, maar dat blijkt in goede Bijbelse zin tegelijkertijd de daad. Want het woord Gods is een tweesnijdend, scherp zwaard. Die lach om Eglon en de zijnen van Gods wegen klinkt door de eeuwen heen tot op de dag van vandaag aangaande alle die Gods karakteren staan. Zij vallen, soms hier reeds, maar zeker in de eeuwigheid, zonder einde. God is rechter, die beslist. Dat is ontwapenen. Hoe moeten wij dan Ehuds daad beoordelen? Moet je dan maar moorden? Nee. Want de opdracht was de Kanaanieten uit te roeien, hè? Ehud handelt naar Gods woord. Sommigen zeggen het is sluipmoord. Anderen zeggen, nou dat durven we niet te zeggen, maar hij is wel een van God geroepen richter, maar zijn daad keuren we af. Voelt u wel? Te vroom om het woord gestand te doen. Misschien zeggen wij ook wel, ja, maar de Heer die gebruikt toch een kromme stok, hè, kan die rechte slag toebrengen. Nou, dan zeggen we niet dat dat niet kan. Maar ik heb een vraag aan u. Heeft de Heer een kromme stok nodig? Al bedient hij zich er soms van, hij heeft ze niet nodig. En in dit geval is er geen sprake van. Ehud heeft hier het woord des Heeren zo recht mogelijk bediend. Door God verwekte richter werd door de Heilige Geest geleid en het woord des Heren dat tweesnijdende scherpe zwaard. Nou, dat woord moest Eglon sterven. Het woord Gods, dat is het recht van God. En dat wordt hier aan Eglon voltrokken. Hij stond op tegen God. Tegen het woord. En de drager van zijn woord. En hij wordt hier naar des Heren woord. En door des Heren knecht zelf gedood. En geliefden, wie zal van ons beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God. Die linkshandige. Die het woord Gods bediende. Aan die ene luisteraar. Dat rechtvaardig vonnis heeft niet alleen Eglon getroffen, maar ook al de zijnen. Als die taak volbracht is, sluit Ehud de deur achter zich. De Heere bewaart zijn knecht. Door die knechten van Eglon te laten denken dat de koning zich teruggetrokken heeft. Ehud krijgt de gelegenheid om het volk op te roepen ten strijde. En dan sneuvelen er 10.000 man. En wat leest u dan in de tekstverband, in het 29e vers? Dan leest u al die, dat nageslacht van Eglon, allen vette en alle strijdbare mannen. Eglon, liefhebbers van zichzelf, vijanden van God, zijn de dragers zijn woord en zijn volk. En dat tekent u en mij, als ik buiten Christus ben. Onverwacht, ongedacht zult u vangen. Ik heb een woord God aan u, zegt de drager des woords. Ehud in de middelijke zin, maar Christus de ultieme drager. De rechterhand Gods, wat een profetie. Die raakt de hele geestelijke Eglons familie. De goddeloze wereld, vroom of niet, die God niet kent en naar de Heere niet vraagt. Die haar vijandschap tegen de Heere uitleeft en daarin voortgaat. Zien wij dat? Wij zullen zeker, geliefden, omkomen, hoor. Door dat tweesnijdend scherpe wraakzwaard Gods, net als een Eglon, ongedacht, dan stort ik ter aarde en sterf ik. Midden in mijn zonde. Een eeuwige schande, een eeuwige rampzaligheid, dagelijks. Maar we zijn zo verhard, Maar dagelijks vallen duizenden Eglons in hun strijd tegen God, de dragers zijn woord en zijn volk. Dat gebeurt wanneer ik onbekeerd sterf naar het woord des Heeren, het eeuwig omkom. Heel eenvoudige vraag. Staat u bij deze dingen nog stil? Merkt u het op? Dat telkens wanneer iemand sterft die onbekeerd is, daar een gerichtshandeling van God plaats heeft, dan bedient God zijn woord. En vervult wat hij belooft, de ziel die zondigt, die moet sterven. Hebt ge daar ogen voor? Ontvangen. En als je er ooit ogen voor hebt ontvangen, hè, moeten telkens je ogen daarvoor weer geopend worden. Anders gaan we die ernstige zaken gewoon voorbij. Maar in, en dan moet u bedenken, hè? Want dat is de ene kant. Dat woord is een tweesnijden scherp zwaard ten oordeel voor alle Eglons en zijn nakroost. Maar dat woord heeft ook nog een andere mond. Want als u dat leest in het Hebreeuws, dat is eigenlijk een zwaard met twee monden. Het spreekt van oordeel en redding. Dat is het woord Gods. Dat is niet te scheiden. Voor de een ten oordeel, voor de ander ten voordeel. En de kerk des Heer, en aan je oor hebt ontvangen, en als je niet hebt, bid erom, dat Heer het je zal schenken, een geestelijk oor, dan ga je opmerken welk antwoord God u geeft. Dat willen we weer samen zingen op Psalm 85, het derde vers. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. 85 vers 3.
Thank you.
Het woord moet zijn loop hebben, zo zeggen wij zo gemakkelijk in een uitdrukking. Als u ziet naar Ehud, het is niet zo dat wij dus zelf het recht in eigen hand maar zo even kunnen nemen door iemand te doden. Dat zij verder van ons daartoe draagt. Als dat al zou moeten gebeuren, dan is dat de overheid die het zwaard niet te vergeefs draagt. Als dienaresse Gods. Al is er nog zoveel op af te dingen. Maar het woord Gods is en blijft een tweesnijdend scherp zwaard. Maar de kerk van Christus weet het. Als het verwondt, dan heelt het nog. De dood van Eglon en de zijnen is het leven van Israël, het bondsvolk. Dat Eglon met zijn nakroost omkwam en omkomt, is recht. Maar God maakt onderscheid, hè, waar het niet is. En toch wordt Israël gespaard, maar Eglon niet. 18 jaar heeft dat wraakzwaard, de verbondswraak des Heren, boven Israël gehangen. Eglon wordt erdoor getroffen, terwijl Israël mocht blijven leven. Maar zo vraagt u, hoe kan dat nu? Want dat is toch helemaal niet recht. Ziet u, wij willen altijd op de stoel des Heren zitten. Israël was schuldig, daar hebt u gelijk in. En waarom heeft dat woord, dat is ook het recht van God, nou zijn loop in deze geschiedenis niet in Israël? Dat antwoord is alleen te geven vanuit de openbaring van Gods eenzijdige verkiezende liefde. Israël kon onder de oude dag alleen gespaard worden wanneer ze schuiling zocht achter de offers die heen wezen naar het grote offer van Christus in de volheid des tijds. Want brandoffers nog offers voor de schuld voldeden en de eis van God nog aan zijn eer. Daarom heeft Christus zich borg gesteld voor al de zijnen. Het was ook niet al Israël wat Israël heet. Maar toen is Christus reeds plaats bekleden tussen beide getreden, heeft beloofd en al de eisen van Gods recht voor zijn volk te voldoen. Ik heb een woord Gods aan u. Dat woord dat schuldig verklaart is alleen voor de kerk des Heren, tegelijkertijd een woord vol evangelie. Want dat woord heeft Eglon en al zijn volgelingen gedood. En door dat woord dat tweesnijdend zwaard van Gods gerechtigheid, door datzelfde zwaard, zouden ook al Gods kinderen getroffen moeten worden. Maar nu heeft God zijn woord, dat dodende zwaard, doen uitgaan tegen zijn eigen zoon. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is. Spreek de Heer der Heer schaar en sla die herder. God heeft zelf de daad bij het woord gevoegd. En toen zijn zoon zich op de kruisheuvel Golgotha bevond. Je zou als het ware kunnen zeggen dat kruis. In de vorm van een zwaard dat met de punt naar de aarde toegestoken is. Is verticaal door de zoon gegaan. Rechtstreeks. God uit de hemel. En Eglon, oh ja, Eglon stierf en lag in zijn schande. Dat komt er nu van alle dikdoenerij en de vijandschap tegen God, zijn woorddragers en zijn volk. Maar Christus is te zijner tijd in de plaats van zijn zondaren gestorven. En hing in zijn schande aan het kruishout der vervloeking, waar hij de smartelijke en smadelijke en vloekdood moest ondergaan. En daarom kon hij zijn Israël, dat de dood in algemene zin verdiende, verlost worden. Dat is algemeen gesproken. Daarom werd Israël behouden in die rechtergeschiedenis. Maar daarom kunnen alle ware gelovigen uit Israël en uit het heidendom leven. Die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven, maar die de Zoon ongehoorzaam is. Die zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem. Ik heb een woord Gods aan u, zegt dit schriftwoord, tot ons allen. Hoort u het woord Gods, geliefde? Ziet u het zwaard van God met het oog des geestes? U en ik, wij willen van nature niet buigen, niet sterven, zijn oordeel niet aanvaarden, al dreigt God ons. We sluiten de ogen en geloven dat dat woord Gods toch niet zo'n tweesnijdend scherp zwaard is. Dat ons van ons leven, van ons oude Adam moet beroven. Maar als u daaraan vasthoudt, hè? En dat doet u, tenzij God onderscheid maakt, en dat moet onze bede zijn dat hij ons zoekt. Maar onverwacht en ongedacht zal het zwaard getrokken worden. Dan moeten we sterven, dan is voor eeuwig te laat, als God het niet verhoedt. En als dit woord ons nou treft, voor het eerst of opnieuw, dan weet je één ding. Het doodt mij en het maakt levend. Zo is God. Smeek om de overtuigende en overbuigende werking des geestes. Dan leer je, ik heb de dood verdiend, Heer. En u kunt van uw recht geen afstand doen. Krijgen wij zo te buigen. Dat is door genade bij God vandaan te ontvangen. Dat is nooit, geliefde, door ons gezocht, hoor. Dat is nooit door ons te verdienen. Dat is voor eeuwig uitgesloten. Daarom zal er ook geen vlees door de wet gerechtvaardigd worden, opdat niemand roemen. En dat leert Gods kind. Hij krijgt het woord Gods te horen met het hart. Dan moet ik sterven naar het rechtvaardig oordeel Gods. De eeuwige dood verdiend hebben. En dan is iedere dag dat de Heere ons nog te leven geeft, is een groot wonder dat de Heere nog een ander oordeelt en dat hij ons nog laat leven. Dat geheim, geliefden, wordt opgelost als de Heere zijn woord in onze ziel openbaart en zijn geloof ons schenkt en ons vasthecht aan zijn offeranden. De herder der schapen geslagen. Opdat schapen die bestemd zijn voor de slacht, dat zijn slachtschapen, hè, zouden kunnen worden gespaard. En van nature, ik niet en u niet. Wij smeken er niet om, om dodelijk verwond te worden. Door het woord van God. Maar al smeekt u het maar met uw verstand, maar zult u vragen aan de Heer. Ontdek mij wie ik ben. Voor u. Opdat ik gered zou worden in uw Zoon. Alleen het woord des Heeren. Hij doodt en maakt leven door dat woord. Dat in Christus vol, maar in Christus alleen. Hè, is het vol genade en waarheid. Dan ontvang ik die bevrijding van mijn ziel in Christus. En dan trek ik door het geloof achter hem aan, samen met die Ehuttekerk, linkshandig, door de godsdienst veracht, want we kunnen wat wijzen. Naar die linkshandigen, die ook nog een moord op hun geweten hebben, want Mozes was ook zo iemand, hè? Zwaar van tong, had ook een moord op zijn geweten. O ja. Maar linkshandig ten strijde tegen Eglon. De Moabieten. De kinderen Ammons. En de Amalekieten. Dan heb je er misschien een hoop om je heen. Maar de meeste vijanden heb je hier. En dan spreekt Gods op uw plaats uit na ontvangen genade tot die vijanden in je ziel. Ik heb een woord Gods aan u. Het is in de naam des Heer. Als de Heer ons kracht geeft en zijn geest in ons werkt. Het is in de naam des Heeren dat ik ze vrouwen heb. Maar als God in Christus zich openbaart, geliefd, dan heb je nooit meer rust. Voordat het land van je leven, waar de Heere recht op heeft, voordat er alle vijanden zijn ten onder gebracht. Maar dat is pas als ik aan het einde van mijn leven ben. Dan heeft daar die volkomen verlossing plaats. Van al zijn en mijn vijanden. Dan rust de kerk met een hoofdletter in het Kanaan. Der rust. Dan rust u eeuwig van de krijg. Om de Heere eeuwig groot te maken voor zijn verlossingen. Die hij teweeg bracht. Zodat niet één van zijn lieve deugden geschonden hoeft te worden. Dan ben ik eerlijk zalig geworden. En allen degenen nu. Die God heeft lief gehad met zijn eeuwige liefde. Hebben hem lief gekregen. En die willen niet anders dan eerlijk zalig worden. Want dan weet je één ding, meer en meer. Al mijn deugd. En wegwerpelijk kleed. Ik heb een woord Gods aan u. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Zijt gij in hem verlost. Heeft God u wel gedaan. Dat geven of versterken de Heer. Zijn naam ter eer. Om Christus wil alleen uit genade. Amen. Laat ons eindigen met dankzegging. Heere des hemels en der aarde. Ge hebt ons nog gegeven uw woord. Deze is gezet, zegt uw woord, tot een val. En opstanding, dat ene zwaard. Heer, u zult ons doden rechtvaardig. Behalve als dat wrekend zwaard. Want u eist uw volmaaktheid terug waarin u ons schiep. Maar we zullen niet worden gedood. Behalve dan alles wat buiten u is aan deze kant van het graf. Maar wij zullen niet eeuwig omkomen. En tot eer van uw naam leven. Als het wrekend zwaard van uw toorn. Uw zoon heeft getroffen in onze plaats. O heerlijk evangeliewoord. Wat u zelf ons verkondigde dit morgenuur. Ik heb een woord Gods aan. Het woord, Jezus Christus en dien gekruisigd. En anders, Heere, prikt u door al het onze heen. En storten wij in onze drek en schande ter aarde rechtvaardig. Maar dan zullen we zelfs in ons omkomen, nochtans. U moeten loven dat gij recht hebt gehandeld met ons leven. Heere, gij hebt ons nog bij elkaar gehouden dit morgenuur. Maar wij bidden toch voor die ene mevrouw, mevrouw Holland, die onwel is geworden. Het lijkt, zo we net van de kosten doorkregen, niet zo heel ernstig. De huisartsenpost is gebeld. Heere, gedenk mevrouw Holland naar haar ziel en ook naar het lichaam. Wil haar nog weer doen herstellen, zodat ze nog weer in gezondheid mag voortleven te midden van allen die haar lief en dierbaar zijn. Gedenk ook alle die voor haar zorgen. En heb nog dank dat deze dienst verder mocht verlopen in alle rust. Dat uw woord toch met ons mee zou gaan. Niet Ehud. Blinde dwaas. Als wij blijven steken bij een linkshandig middel in uw hand. Maar u hebt een woord Gods tot ons. O, bekeer ons voor het eerst. Maar ook zeker opnieuw. En doe ons vanmiddag nog elkanders aangezicht weer zien. In dit uw huis. Dat mag zijn bij u vandaan een Beteel, een huis van u, o God. Vergeef het zondige en zegen het uwe. En dat om Christus wil alleen, uit genade. Amen. De slotzang vindt u in Psalm 145, het zesde en het zevende vers. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En ook het zevende, de Heer bewaart de ziel die hem bemint. 6 en 7 van Psalm 145, tot slot. Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, o Geest. Zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.